Nou, een heel nieuw seizoen. Ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. Sommige mensen hebben ze misschien een beetje hard gewerkt vandaag. Geen zin in, of misschien een beetje moe. Maar dan hoop ik dat het woord van God ons weer mag verfrissen. Ja, toch? Dus we gaan nadenken over een aantal avonden over wat is nou een gezonde gemeente. Dat is ontzettend hard nodig vandaag. Ik heb afgelopen tijd ook weer zoveel mensen gesproken, mailtjes gehad van mensen die... Het lijkt wel alsof de Heer nu op dit moment bezig is met het scheiden van de geesten. Dat is echt zo. En dat zou toch wel heel bijzonder zijn als... Want dat zou betekenen dat de Heer heel spoedig komt.
Dat is ook zo.
Dat is absoluut zo.
Zo.
Maar ik merk gewoon dat allerlei kerken en gemeenten mensen toch naar het woord gaan en ontdekken van... Hé, maar... Er is iets in mijn gemeente wat niet klopt. Wat moet ik ermee? Enzovoort. We gaan erover nadenken. We gaan eerst wat lezen. Matteüs 16. Vanavond dus het fundament. Eerste avond. Staat er niet boven. Avond 1. Dan mag je zelf boven zetten. Was ik even vergeten. Hallo. Zit er niet boven.
Mooie datum.
Staat niet avond 1. Staat er niet.
Oh.
Maar wel.
Excuse me.
Gezonde gemeente. Het fundament. Datum is 2022.
Ja.
Nou.
Mooi.
Ja.
2020 van kunnen maken ook nog.
Veel bruiloften zijn vandaag.
2020?
Ja, dat zou.
2020, je kan er nog 20 achter.
Ah ja, 2020.
Ja.
Mijn vader is jarig.
Vandaag?
2022. Maar dan de vorige eeuw.
Vorige eeuw.
Oh.
Hey, wat grappig.
Dit is jouw 100 geweest zijn vandaag.
Mijn pleegvader. Die zou vandaag 100 geworden zijn.
Zo ver. Kom eens.
Nou, we gaan lezen. Matteüs 16.
Ja.
Vanaf vers 13.
Matteüs 16.
Ja? Oh, ik zit bij Marcus. Dat is niet goed, hè? Nee, Matteüs 16, vers 13. Daar is die. Toen nu Jezus gekomen was in de streken van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen aldus: wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? Zij nu zeiden, sommigen... Johannes de Doper, een andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen, u echter, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus nu antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus nu antwoordde en zei tot hem, gelukkig ben jij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ook ik zeg je, dat jij Petrus bent. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten van de Hades, dat is dus het dodenrijk, zullen haar niet overweldigen. Dan uit Handelingen 20, nog een klein stukje. We zullen wel wat meer plaatsen lezen, maar deze drie staan bovenaan. Handelingen 20... Vers 24, daar spreekt Paulus tot de oudsten van Efeze en heeft hij een boodschap voor ze. Hij zegt, maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen om het evangelie van de genade van God te betuigen. En nu, zie... Ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom getuig ik u op de dag van vandaag dat ik rein ben van het bloed van allen. Want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Tot zover dit stukje. En dan nog Efeze hoofdstuk 3. En dan hoop ik het zo meteen een beetje in elkaar te passen. Efeze 3. Daar lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 7. Daarom ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u de volk. Waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, mij voor u gegeven. Dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt. Zoals ik tevoren in het kort geschreven heb. Daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus. die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals hij nu in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Dubbele punt, dat zij uit de volken mede-erfgenamen zijn en mede-ingelijfden en mede-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Nog één vers dan. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onuitsputtelijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. Tot zover. Ja? De lezing uit het woord van God. Ja, wat is een gezonde gemeente? En vanavond het fundament, want zonder fundament kun je ook niet bouwen. En we leven in een tijd van veel verwarringen, veel verdeeldheid. En we moeten heel goed beseffen, ik heb jullie dat ook al eerder gezegd, dat het christelijk getuigenis als geheel gefaald heeft. Maar dat wil niet zeggen dat elke groep of elke gelovige individueel de verantwoordelijkheid heeft om te leven of samen te komen naar de gedachten van God en niet naar de gedachten van mensen. Daar hebben wij de verantwoordelijkheid in. En als je even naar Johannes 17 wil, er zullen best wel veel teksten lezen, maar dat is... Dat is alleen maar goed. Johannes 17. Daar staat in vers 20. En dat is het gevolg als je dus gezonde gemeente bent. Als je als gelovigen samen hier in Zeewolde een groepje zou vormen die naar de gedachten van de Heere God opereert. Of samenkomt of leeft. Dat zegt hij. In Johannes 17, vers 20. En ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, dat zij allen één zijn. Dat is dus niet gelukt. Maar er staat, zoals uw Vader in mij en ik in u, opdat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Met andere woorden, als er eenheid is in een plaatselijke gemeente, of onder gelovigen, laat ik het dan even zo zeggen, te midden van een tijd van verval, ja, dan zal de wereld, de mensen om je heen, zullen dan geloven, hey, de Vader, zoals dat hier staat in vers 21, dat de Vader de Zoon gezonden heeft, met andere woorden, dat ze in de Heer Jezus geloven, blijkt ook echt een uitwerking te hebben, snap je? Nou, om dit te kunnen hebben we helder inzicht nodig. Ik bad er ook net voor. Zicht met onze harten. Daar bidt Paulus voor. Niet met je verstand, maar met je hart. En vandaag ligt de nadruk in het Westen natuurlijk voor 100% op het verstand. Het intellect. Zij die veel weten, de kennis, die komen best ver in deze wereld, toch? Maar in de Bijbel is het zo dat je moet weten met je hart. En dan kan de eenvoudigste gelovige veel inzicht krijgen in het woord van God. Terwijl de meest intellectuele gelovige blind is voor de eenvoudigste waarheden. Dus als we ons hart openstellen voor de waarheid en daar ook voor bidden, of de Heer ons inzicht wil geven, dan zullen we daar steeds meer zicht op krijgen. Nou, vanavond gaan we eens kijken wat het fundament is. Want... Als je bouwt op dat fundament met goud en met zilver en met kostbare gesteente, dan is dat tot vreugde van de Vader. Maar als je bouwt op dat fundament met hout en hooi en stro, ja, dan vergaat je werk. Ik had van de week een gesprek met iemand, ook een gelovige. En hij zei, ja, in onze kerk... ik zei tegen hem, in jouw kerk hebben ze net een homo... dominee aangenomen die met een man getrouwd is.
Oh.
Wat vind je ervan? Hij zegt, ja, ik vind het prima. Ik ben daar anders over gaan denken.
Ja.
Ik zeg, ja, maar... Het gaat er dus niet om wat wij denken, maar het gaat erom wat het woord van God zegt. Hij zei, ja, maar ik weet hoe jij erover denkt. Nee, het gaat niet om hoe ik erover denk. Zeg maar, de schrift zegt, wie gemeenschap heeft met een man, zoals met een vrouw, het is de Heer een gruwel. Ja. Dat zei ik ook tegen hem. Ja, maar ik zie dat gewoon anders nu. Ik ben anders gaan denken. En toen zei ik dus...
Wereldsdenken.
Ja, ik zei dus van... Ja, maar het gaat er dus om dat je bouwt met kostbare stenen op het fundament. En niet met je eigen gedachten. Want dat is hout en stro. En dat zal in de dag, als Christus komt, blijken gewoon waardeloos te zijn. Wil je zeggen dat die man verloren gaat? Dat denk ik niet. Maar wij moeten leren bouwen op het fundament. Maar wat is dan het fundament? Nou, we gaan eerst kijken naar de belijdenis van Petrus. En dan naar het fundament dat Paulus legde. Omdat hij daar een beetje wat aan heeft toegevoegd. Dus eerst gaan we even terug naar Matteüs 16. Het fundament. Als je even dan vers 1 erbij pakt, want het verband is heel bijzonder waarin die belijdenis van Petrus staat. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken, vroegen zij hem hun een teken uit de hemel te tonen. Ja? Dat zijn dus de mensen die daar godsdienstig het voor het zeggen hadden. Nou, als je even naar boven gaat, naar Matteüs 15. Dat is in vers 30, daar staat. En vele menigte kwamen naar hem toe. Die kreupelen, blinden, verminkte, stommen en vele anderen bij zich hadden. En zij legden die aan zijn voet en hij genas hen. Zodat de menigte zich verwonderde. Daar zij zagen dat stommen spraken, verminkte gezond waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En zij verheerlijkten de God van Israël. Maar de Farizeeën en de Sadduceeën zeggen, kun je eens een teken tonen?
Ja.
Dus het hele verantwoordelijke gedeelte van het godsdienstige Israël, die wilden hem niet, die moesten hem niet, die geloofden hem niet. Terwijl ze voor hun ogen de tekenen zagen, dat hebben wij nog niet eens.
Je zou een bel moeten gaan rinkelen natuurlijk.
Ja, dat gebeurde niet. Nee. Heel merkwaardig. En dan zegt vers 4, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. En het zal geen teken worden gegeven aan het teken van Jona, vanaf dat moment dan. Ja. En hij verliet hen en ging weg. Hij verliet hen.
Is een boos en overspelig geslacht.
Ja.
Wat een teken verlangt.
Juist. En wat is nou belangrijk? Dat de Heer Jezus iets aan gaat kondigen. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dus het eerste is verworpen. Een boos en overspelig geslacht. Israël, met uitzondering van enkele geloofden, niet in hem. Ondanks de bewijzen. Ik ben de deur van de schapen. Ja, hij was door zijn tekenen de deur van de schapen. Hij was aantoonbaar de Messias. Maar nee hoor, ze wilden hem niet. En dan gaat hij tegen de discipelen zeggen, in vers 6, pas nou op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zie je dat? Ja. Dus ik ga iets voorbereiden, ik ga iets maken, ik ga iets bouwen, mijn gemeente, maar van tevoren zegt hij, zodra je ook maar iets van dat fariseïsme en dat is wetticisme en het vrijzinnige, dat zijn de gedachten van de mens. Fariseïsme is, je moet en dan zal God je zegenen. Sadduceïsme is, dat staat wel in de Bijbel, maar daar heb ik mijn eigen gedachten over. Dat geloof ik niet, engelen bestaan niet, en de dood de hel bestaat ook niet enzovoort. De opstanding kan niet. Dus daar moesten ze voor oppassen. Hij beschermt ze dus daarvoor. Ja? En dan zegt hij, wie zeggen de mensen dat ik ben of dat de zoon des mens is? Dat is vers 13. Vers 12 zegt, toen besefte zij dat hij niet had gezegd dat zij moesten oppassen voor het zuurdeeg van de broden, maar voor de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Als je dus niet afstand neemt van menselijke godsdienst en van menselijke redeneringen, dan kun je ook niet de zoon zien zoals Petrus hem ziet. Dan kun je ook niet, ja, dat nieuwe wat komt ten volle pakken. Snap je? Dat is een beetje de context.
Ja, maar het is toch ook wat Petrus zegt, u bent de zoon,
ja,
van de levende God.
Ja, klopt.
En dan zegt Jezus, dat heb je niet van jezelf.
Ja, dat klopt.
Dat heb je van mijn vader uit de hemel gekregen.
Ja.
Nou, en dan zegt hij, op deze rots
Ja.
Zal ik mijn kerk bouwen? Welke rots? Wat betekent dat dan?
Nou, daar wou ik nog even op ingaan nu.
Dat is verstandig.
Ja. Simon Barjona, zoon van Jona. Hè? Vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard. Niet de Farizeeën, niet de Sadduceeën, vlees en bloed. Theologie leert je dit niet. Dat de Heer Jezus de zoon van de levende God is. Dus de eeuwige God, de levende. Maar dat heeft de Vader je geopenbaard. De Vader trekt namelijk mensen uit de wereld. Vader die u mij hebt gegeven. Ik heb niemand uit hen verloren laten gaan dan de zoon des verderfs, weet je wel. En de Vader trekt uit dat systeem van fariseïsme en sadduceïsme, trekt hij mensen naar Christus toe. Blind geboren, weet je wel. Hij wordt blind. Hij wordt bij de Heer Jezus gebracht. Hij aanbad hem, zat er dan. En ze wierp hem uit de synagoge. Dat gaat niet samen. Godsdienst en een christen. Nou, wat is die rots? Die rots is hij zelf.
Ja.
Dat is niet Petrus. Nee. Maar het is de rots van wat hij heeft beleden. En dat die belijdenis is, u bent de Christus. Daarom staat er ook in Handelingen 9 dat Paulus ogenblikkelijk ging verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Want dat is het kenmerkende van de gemeente. Niet de Messias alleen, maar hij is de Zoon van de levende God. Hij is God in het vlees geopenbaard. Dat is de basis van het christelijk getuigenis, de gemeente.
Wat is dan de openbaring van de Vader daarin?
Nou, de Vader is de enige die de Zoon kent. Snap je? En dus de Vader openbaart aan de mensen wie de Zoon is. Niemand anders dan de Vader kan zeggen, dit is de Zoon.
Precies. En daar is de rots op gebouwd.
Ja, dat is de rots. Christus.
Precies.
Maar dan in Johannes 10, ik heb het er ook even onder gezet. Dan zegt hij het als volgt. Vers 16. En ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Want hij heeft in vers 3 van Johannes 10 gezegd, ik leid ze uit de stal. Wat is de stal? Wat is dat?
Jezus Christus.
Nee. Ik zal het voorlezen.
Johannes 10.
Vers 3, hem doet de deurwachter open. En de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij naam en hij leidt ze naar buiten. Naar buiten. Waar naar buiten? Wat is die stal? Het hoofdstuk ervoor. Blind geboren. Uit de synagoge gegooid. Uit het getuigenis gegooid van Israël. Uit het Joodse systeem geworpen. Hij zegt, ik leid ze naar buiten. Maar vers 4 zegt, ik drijf ze eruit. Want je moet buiten de lege plaats gaan, zegt Hebreeën 13. Buiten dat idee van godsdienst van de mens. Daar kom ik zo nog even op terug. Dat is het wezen van de gemeente. Dat is waarom ik er altijd zo'n strijd mee heb, om het duidelijk te maken. Want alles wat van de mens is, of het nou godsdienst is, of dat het nou, hè, dus fariseïsme, of dat het nou sadduceïsme is, ik denk, ik vind, dat kan geen plaats hebben in de gemeente. Want Christus heeft ons uit de wereld genomen. En hier in Johannes 10, uit de stal. Niet ons, maar de Joden. Maar dan zegt hij in vers 16, ik heb ook nog schapen die niet van deze stal zijn. Die zijn niet behoorlijk tot Israël. Maar ook die zal ik toebrengen. En ze zullen naar mijn stem horen. Is dat wat je vandaag hoort, we moeten de stem van God leren verstaan? Nee. Wat is dat, ze zullen naar mijn stem horen?
Nou, dat is de reden die de Vader aan de gemeente toevoegt.
Van ja.
Van tevoren en daarna.
Maar wat is dan mijn stem?
De stem van God.
En waarin, hoe, precies?
Het woord.
Ja, door het woord. Prediking van het woord. Het woord van de Heer. De zaaier ging uit om te zaaien. Zullen mijn stem horen. En, staat er dan? Het zal worden één kudde, één herder. Zie je dat?
Ja.
Dus niet meer Israël met al die fariseeën en die sadduceeën die allemaal de baas waren. Nee, één kudde uit dat systeem. En ze worden gebracht onder één herder. En alle herdertjes in de gemeente zijn alleen maar een verlengstuk van die ene herder. Ze zijn niet hun eigen koninkrijkjes aan het spelen.
Nee.
Maar brengen de mensen gewoon bij de grote herder. Dat is hun taak. Ze zijn namelijk wakend over hun zielen. Snap je? Dus, samengevat. De Sadduceeën en de Fariseeën hadden hem verworpen. We willen wel eens een teken zien. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen: blijf daar weg. Ik trek je eruit. De Vader trek je naar mij toe. Als je hebt gezien dat ik de eeuwige Zoon van God ben, dan zal de poorten van de dood zullen je nooit meer overweldigen. Want je bent overgegaan van de dood in het leven. En je bent één kudde samen met al die gelovige Joden. Al die gelovige heidenen samen is één kudde geworden. En ze hebben maar één leider, dat is Christus. Nou, waarom gaan dan zoveel gemeenten te raden bij de wereld? Als ze willen groeien of ze willen, weet ik wat ze willen. Maar ze willen dan vernieuwen, ze willen, weet ik wat ze allemaal willen. Maar ze gaan allemaal systemen en ideeën uit de wereld halen. Begrijp je? Nee, één kudde, één herder. Het enige wat je hebt is Christus. Dat betekent, zoals in Handelingen, ze hadden niets gemeenschappelijks en ze waren voortdurend bij elkaar biddend, smekend bij de Heer. Want je hebt één herder. En hij, zegt Efeze 1, is boven alle machten en alle krachten gegeven aan de gemeente als hoofd. Dus ja. Elk probleem, elke belemmering wordt gewoon door die kudde bij die herder gebracht. Om het even zo te zeggen. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Yes?
Ja, absoluut.
Heb je deze gedachte? Eén stal, Joden eruit. Mensen niet uit de stal, heidenen. Samen wordt het één kudde met één. Nou, even naar Efeze 1. Dat staat namelijk precies hetzelfde. Er zijn vandaag mensen die zeggen, ja, de Heer Jezus die heeft nooit gesproken over de gemeente. En het is allemaal aan Paulus geopenbaard. Nee, niet zo. Paulus heeft het wezen en de roeping van de gemeente openbaar gemaakt. Maar niet het feit dat de gemeente er zou komen. Het heeft de Heer Jezus aangekondigd. Dat heb je net gezien, hè? Matthäus 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. En dan zegt Efeze 1, let goed op. Vers 22. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen, God. En daar komt het. En hem, dat is de Heer Jezus, de mens, de verheerlijkte mens, als hoofd over alles, het staat er nog een keertje bij, gegeven aan de gemeente. Nou. God heeft de Heer Jezus, die hoofd is boven alle machten, alle krachten, gegeven aan de gemeente. Waarom? Zodat wij op onze knieën gaan. Toch? Die zijn lichaam is, staat er ook nog bij. Dat betekent dat wij de uitdrukking zijn van zijn karakter. Maar dat komt een andere keertje nog. Ja? Dus niet te raden gaan bij wereldse leiders of bij mensen. Vandaag zie je dat ook heel veel. Dat mensen in de gemeente zich manifesteren als bij mij moet je zijn. Ik ga wel voor jou bidden. Jij hebt een probleem. Ik leg jou de handen op. Kom je jou van je probleem af. Dan ga je dus naar een mens toe. Ja? Om ergens vanaf te komen. Maar je hebt een hoofd. Je bent rechtstreeks verbonden met het hoofd. De hele gemeente is verbonden met Christus. En de gemeente zou, mijns inziens, de bidstonden net zo moeten bezoeken als de zondagse samenkomst. Want hij is als hoofd gegeven aan de gemeente. En zij bleven volharden in de gebeden. Of niet?
Ja.
Nou. En dan even Efeze 2. Ik heb net genoemd die stal. Weet je nog?
Ja.
Hij roept de Joden uit de stal. Hij heeft ook schapen die niet van deze stal zijn. En het zal worden één kudde, één herder. Nou, wat staat er in Efeze 2? Er staat in vers 11. Daarom bedenkt dat u die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis. Dat zijn de schapen die niet van deze stal zijn. U was vreemd aan het burgerschap van Israël. Ja, logisch. Ze waren niet van die stal. En vreemdelingen van de verbonden, der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld. Ja? Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die de beiden, let op, die beiden, Wie zijn dat, die beiden?
Jood en heiden.
Yes. En wat staat er dan? Eén gemaakt heeft. En de scheidsmuur van de omheiningen werd dus weggebroken heeft. Toen hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, er niet gedaan had, opdat hij die twee, Jood en heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En beide in één lichaam zou verzoenen met God door het kruis. Beide in één lichaam. Dat is de gemeente. Nou, en nou komt het belangrijkste puntje. Ik hoop dat het helder begrepen wordt. Maar zowel de Jood als de heiden zijn uit die wereld genomen. De Jood uit zijn godsdienst. De heiden uit zijn afgoderij. Hup, en ze zijn beide één nieuwe mens gemaakt en verbonden met Christus. En gemeente betekent ook... Letterlijk, Ecclesia betekent eruit geroepen. Waar zijn we uitgeroepen? Uit deze wereld. Met zijn beginselen, met zijn principes, met zijn godsdienst, met zijn ideeën. Daar ben je gewoon uit losgekocht. Ja?
Ja.
Dus er mag niets van. Die wijsbegeerte, filosofie, overleveringen, tradities. Niks mag daar zichtbaar worden. Wat mag daar wel zichtbaar worden? Nou, Christus. Hoe dan? Hoe dan? Doordat men zich bezighoudt met hem. Dat heb ik al vaker gezegd, hè?
Mm-hmm.
En niet met allerlei theorieën of visies of leringen. Elke leer die leidt tot het beter begrijpen van ons hoofd in de hemel, dat is gezond. Alles wat ervan aftrekt is niet gezond. Snap je? Dus je kunt wel een avond gaan houden over waar zijn de 10 stammen van Israël gebleven. Maar het brengt je niet dichter bij die mens daarboven. Het vult je hoofd en het is ook niet zo boeiend, want God weet het wel.
Ze zijn er wel.
Ze zijn er zeker, ja. En ze komen ook zeker in het land. Met die andere twee erbij.
Maar ik zit nog een beetje met de praktische indruk.
Ja, dan gaan we nu kijken.
Mooi.
Ik ga eerst nog een stukje theorie doen. We hadden net Handelingen ook gelezen, hè? Als de Heer Jezus die mensen uit die stal haalt, die Jood, en die heiden uit zijn afgoderij, ze zullen naar mijn stem horen. Hoe gebeurt dat dan? Nou, dat lees je dus in Handelingen 20. Want wat is dan die stem? Er zijn namelijk een paar aspecten van de Heer Jezus die je moet gaan leren voordat je gaat begrijpen wat gemeente zijn is. En het eerste is wat we in vers 24 vinden. Ik heb het ook achterop je samenvatting in 3 puntjes opgeschreven. Het evangelie van de genade van God. Dat is dat iedereen, of je nou in die stal zit, of dat je nou buiten de stal bent, die het woord van God hoort betreffende zijn natuurlijke staat, namelijk je bent voor eeuwig verloren als je zo doorgaat, je bent verdorven. Maar in Christus, door zijn bloed, heeft God jou gerechtvaardigd en, nou komt het evangelie van de genade van God, hij heeft jou in zijn zoon voor zijn aangezicht gesteld. Jij die goddeloos bent. Was. Toen wij nog zondaren waren. Maar het moment dat God jou rechtvaardigt, ben jij goddeloos. Dat is heel belangrijk, want dat is het evangelie van de genade van God. God rechtvaardigt jou niet omdat jij toevallig gelooft. Dat je iets gepresteerd hebt, maar omdat je hebt aangenomen dat je niks kan juist. En toen heeft hij niet alleen jouw zonde vergeven, maar heeft hij jou in zijn zoon voor zijn aangezicht gesteld, levend. Ja. Hij rechtvaardigt de goddeloze, zegt Romeinen 4, vers 5. Er zit niets bij van jou. Dat is het evangelie van de genade van God.
Ja.
Dat is de stem van de herder. Ja? Maar het tweede is het koninkrijk, vers 25. Ik heb daar wel eens iets over gezegd hier. En nu zie ik, weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken. Wat is dat, het koninkrijk prediken? Nou, heel veel mensen denken dat is dan voor Israël of zo. Nee, want het was in Efeze dit. Het heeft niets met Israël te maken wat hier staat. Het is namelijk eenvoudig de heerschappij van die mens daarboven. Want als jij het evangelie van de genade van God hebt leren kennen, dan is het wel zo dat Romeinen 6 zegt, stel je leden dan ten dienste van de gerechtigheid. Toch? Dat is het koninkrijk. Je bent een discipel geworden van de Heer. En waar is die Heer nu?
De rechterhand van de Vader.
Ja. En wat is gemeente zijn? Gemeente zijn, dat zijn de mensen die Christus als Heer erkennen, terwijl de wereld hem verworpen heeft. Hij die de zoon van de levende God is, wordt door de fariseeën, door de sadduceeën verworpen, wordt door de mensen verworpen, maar door God op de hoogste plaats gezet en in die hoedanigheid is hij gegeven aan de gemeente. En dat is het geweldige van het koninkrijk. Niet dat we iets moeten gaan doen hier, maar dat we volkomen afhankelijk zijn van hem daarboven. Dat de gemeente in alles opziet naar hun hoofd. De Heer Jezus. Dat is het koninkrijk. En daarom vind ik dat oudsten vooral moeten bidden. En niet moeten regelen. De stoffelijke zaken zijn voor de diaken.
Ja, dat
krijg je hem nog een keer.
Ja, dan komt hem wel een keer bij gezond leiderschap.
Nou, nee, luister.
Nee, Theo.
Nee, luister even naar mij.
Ik luister naar Dirk Jan.
Het wordt opgenomen, hè? Dus...
Dan zeg ik ook niks. Wij hebben dat in de raad hebben dat zo uitvoerig besloten. En we gaan het nog steeds doen, Cor.
Godzijdank.
Het ligt nog steeds in de pipeline.
Wat precies?
Ja, ik ben nu alleen oudste, dus dat functioneert niet.
Nee.
Maar als er weer nieuwe oudsten zijn, ja. En er is een, dan gaat het weer wel functioneren. Ja.
Nee, maar ik ga die avond over gezond leiderschap er wel iets meer over zeggen.
Dat vind ik goed.
Ja? Maar ik zal nu alvast een voorschot geven. Ja. Het hele probleem
maar we zijn er mee bezig geweest, ja. Hoor.
Maar het hele probleem ontstaat in 99,9% van alle gemeenten dat ze oudsten willen benoemen. Ze willen ze benoemen. Ze zeggen, daar moeten we die aanstellen, we moeten dat een naam hebben. Dat is helemaal niet nodig, want ze zijn er namelijk al. Ze zijn er al. En dan kan je dat best een oudste noemen, want je hoeft het niet aan te wijzen of procedures. Want die mensen bidden en die mensen zijn met het woord van God bezig. Ik zal hier maar geen namen noemen, ik ken er zo 3 in jullie gemeente. Moeten die mensen dan vergaderen? Moeten die mensen dan s'nachts uit bed om de notulen? Nee! Dat hoeft helemaal niet. Dat doen de diakenen namelijk. Want die hebben namelijk, zegt Romeinen 12, een gave gekregen om te dienen. Dat vinden ze fijn. Die houden van dingen klaarzetten, dingen regelen, geld. Ja, ja. Maar een oudste niet.
Nee, klopt.
Die heeft namelijk een andere bediening. Dat is de geestelijke nood van de gemeente. Dat is dat bidden. En de zielen brengen bij de herder. Maar goed, daar gaan we die andere avond wel meer over. Maar als dat die hele orde, dat organiseren, die hele, zoals God het bedoeld heeft, als dat op zijn plek valt, dan zul je zien, dan komt het allemaal vanuit het hoofd. Het hoofd is het leven. En hij geeft die oudste daar de energie voor. Hij geeft de diaken daar de energie voor. En alle andere gaven en bedieningen zijn allemaal vanuit hem. Allemaal leven. Hoef je niets voor te doen. Ik geef onderwijs omdat het mijn gave is. Ik hoef niet iets anders te gaan doen. Want dan wordt het... Ik ben ooit eens oudste geweest. Nou.
Oh, dat kan ik nog wel herinneren.
Was een drama. Nee, ik... Als onderwijzend oudste, ja. Misschien, maar niet met al die vergaderingen, jongen. Het werd niet
goed. Je wilde Ermelo, bedoel je?
We zullen dat maar niet te hard op zeggen. Het was Ermelo, ja. Yes. Maar het geheim is het koninkrijk. De Heer, het hoofd, is mijn Heer. De gemeente heeft enkel leven vanuit het hoofd. En wat zegt Colossenzen 2 in vers 18 en 19? Laat niemand u de prijs doen missen. Door te luisteren naar andere visies, met visioenen, met beleving. Iemand die niet vasthoudt aan het hoofd, staat er dan achter, vers 19. Die niet vasthoudt aan het hoofd. Want al het leven komt uit het hoofd, dat is gemeente zijn. En omdat wij als evangelische daar een eind van af zijn gedwaald en allerlei projecten uit Amerika hebben overgehaald van doelgericht gemeente zijn. En dat moet zo en dan moet je dat opzetten en dat is allemaal heel leuk voor de buitenkant. Maar de binnenkant, innerlijk, vraag me af of daar nou echt leven is. Als je het zo doet. Ja? Dus het eerste, het evangelie van de genade van God. Als je de genade van God hebt gezien, zeg je met Paulus, nou, ik vertrouw niet meer op vlees, doei. Als je het koninkrijk begrijpt, dan zeg je, het moet van hem komen. En het derde is de hele raad van God. Dat is vers 27. Dat komt misschien een andere avond nog bij de leer van de gemeente. Dat is de volgende, geloof ik. Maar dat is zo essentieel, want de hele raad van God betekent, alles wat er nu gebeurt, heeft tot doel dat straks Christus verheerlijkt wordt in jouw leven, in jouw lichaam. Dus moet je dan heel groot zijn? Moeten er 1000 man in je gemeente zijn?
Nee.
Het gaat om mijn doel. En mijn doel is dat hij verheerlijkt wordt. En dat kan helaas alleen maar 2 Korinthe 12, weet je nog, vorige week, door zwakheid en door moeite. Dus die drie pijlers zijn de stem van de herder. Daardoor word je uit de wereld getrokken. Nou, tenslotte naar Efeze 3. Van de week kreeg ik een mail van iemand met een inhoud. Een bepaalde organisatie in Nederland, best wel groot, was bezig in heel veel kerken en gemeenten een bepaalde visie neer te leggen. En die persoon reageerde op die visie als volgt. Dit is een gevaarlijke richting. Het helpt ons niet om meer zicht te krijgen op die mens verheerlijkt in de hemel. Maar het zorgt ervoor dat we weer met de aarde bezig zijn. En toen sloot hij af met, niet zoals Stefanus die naar de hemel staarde. Snap je? Dus het is niet zo dat je naar de hemel moet staren, letterlijk. Maar wat wel zo is, de gemeente is een hemelsvolk. En zoek de dingen die boven zijn. Je aandacht richt op beneden, dingen hier. Dat is niet wat de gemeente moet doen. Dus ik moet groeien, ik moet groter worden, ik moet een coole website hebben, ik moet in de wereld bekend zijn als modern, als hè, laagdrempelig, het moet stoer en vet zijn. Dat doet de wereld ook. Dat is niet nodig. Wat is wel nodig? Dat daar Christus echt zichtbaar is. Vader, als ze één zijn, zal de wereld geloven dat u mij hebt gezonden. En iedereen die daar binnenkomt en die dat proeft, die zegt, hier is God in het midden. Dat is 1 Korinthe 14. Dat gebeurt niet met een dikke band en met een vette podium en met, dat heb ik al genoeg gezien. Maar dan hou je de jeugd wel eventjes binnen. Maar geestelijk vraag ik me af of daar enige vrucht uit voortkomt.
Breekt toch af. Breekt toch af.
Uiteindelijk wel, ja. Ik was laatst ergens in een gemeente en was ik erg bemoedigd. Het was niet veel in mensen, 30 man of zo. Maar ze hadden het over de Heer Jezus en dat was het enige wat ze hadden. En ook hun onderwijs ging over hem en de samenkomsten waren tot hem gericht. En het was heel simpel. Maar ik proefde wel ook in die oudste daar, waren ook gewoon hele lieve, gebroken mannen eigenlijk, snap je? Gewoon heel simpel. Ik denk, yes, het kan dus toch. Zullen ook wel dingen hebben hoor, daar gaat het niet om. Maar goed, tenslotte, de roeping van de gemeente. Dus ik heb nu gezien wat de belijdenis is, de rots waarop je een kind van God wordt en in die gemeente wordt ingevoegd. Ik heb laten zien wat voor elementen je dan even goed moet snappen van wat de gemeente is. Maar wat is nou de roeping van de gemeente? Nou, hij zegt in Efeze 3 dat hij een inzicht heeft in de verborgenheid van Christus, vers 4. Zie je dat?
Ja.
Wat is de verborgenheid van Christus? Dat zal ik je vertellen. De verborgenheid van Christus is die nieuwe mens. Dat was in het Oude Testament niet bekend. Dat er een hoofd in de hemel zou zijn, een mens, met allemaal mensen op aarde die zijn lichaam is. Dat was nooit bekend. Dat is de verborgenheid van Christus. Want hoewel het lichaam vele leden heeft en toch één lichaam is, zo ook Christus, zegt hij in 1 Korinthe 12, vers 12. Zo ook Christus, hetzelfde verhaal. Maar het Oude Testament zei, straks komt er een Messias op aarde En Israël wordt daar gezegend onder de heerschappij van die koning. Dat was het zicht van het Oude Testament. Maar Paulus zegt, er is iets nog veel mooiers, namelijk, er is een mens in de hemel die tegelijk God is. Petrus, hè? U bent de zoon van de levende God. En al die gelovigen zijn met hem één gemaakt door God de Vader. Eén plant geworden in zijn dood, één plant geworden in zijn opstanding. Romeinen 6, vers 5. En nu vormen ze voor Gods oog één mens. En in die mens heeft God volkomen vreugde. Terwijl die oude mens hem heeft onteerd. Nou, dat is wat God bedacht heeft. En het was ook verborgen in God, zegt vers 9. Het was van alle eeuwen verborgen in God. Het is niet openbaar geworden aan de mensen van het Oude Testament. God had het in zichzelf bewaard, dat geheim. Dat zijn zoon een bruid zou krijgen die één met hem is, zoals dat nu ook in het huwelijk is eigenlijk. Hè? Want als je je vrouw lief hebt, zegt de Bijbel, heb je je eigen lichaam lief. Je bent één. En zo is Christus ook één gemaakt met zijn gemeente. En God heeft dat in zichzelf voorgenomen, zegt Efeze 1 vers 9. Hij heeft het voor zichzelf bedacht, Efeze 1 vers 5. En hij heeft het voorgenomen in Christus, Efeze 3 vers 11. Kun je het nog volgen?
Ja, zeker.
Nou, wat is dan dat geheimenis? Dat staat in vers 6. Moet je goed lezen, want hierop wordt heel vaak verkeerd gelezen. Ik ontdekt. Dat zij uit de volken mede-erfgenamen zijn en mede-ingelijfden en mede-deelgenoten. Samen een lichaam, zegt de Telos in de voetnoot van mede-ingelijfd. Maar wat staat er? Van de belofte in Christus. Zie je dat?
Ja.
Niet van de belofte aan Abraham. Want die staat in de Bijbel, Oude Testament. Maar wat is dan de belofte in Christus? Dat is wat God in zichzelf had voorgenomen in Christus. Toen er nog geen wereld was, nog geen schepping was, heeft God in zijn zoon, hij zag zijn zoon en heeft hij een voornemen gehad. Ik ga in hem een gezelschap mensen uitkiezen, die ik uit die wereld wegneem. En die maak ik helemaal gelijk aan hem als mens. Niet als God, want we worden geen God, maar als mens. En de plek die hij heeft, zullen zij ook hebben. De heerlijkheid die hij heeft, zullen zij ook hebben. Bijzonder, hè?
Ja.
Dat is het evangelie van de genade van God. De hele raad van God is dit. En nou zegt de schrift, richt nou al je energie op die ene mens daarboven. Eén ding doe ik, vergeten het heen, achter mij ligt, jaag ik in de richting van het prijs van de hemelse roeping. Dat is Paulus. In Filippenzen hoofdstuk 3. Maar snap je nou waarom er zoveel verwarring is als al die mensen in al die gemeenten, soms met de beste bedoeling hoor, maar zich gaan bezighouden met van alles en nog wat. Allemaal dingen hier. Weet je wel, we moeten vlaggen, we moeten de woorden van God spreken. We moeten stil zijn en luisteren. En daar kunnen we een hele lijst dingen bij opvoeren. Maar leidt dat tot... Hè? Nee, maar leidt dat tot... Eén ding doe ik. Ik jaag daarna om hem te kennen. Ik heb alles schade geacht. Alles wat van de mens is. Het goede en het slechte, om de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Dat is omdat hij op dat fundament was gezet. Snap je? Mm-hmm. En dan zegt hij, ik heb dat fundament gelegd in jullie gemeente, Corinthiërs. Nou, je moet hier wel even goed kijken hoe je erop bouwt. Als je erop bouwt met kostbare stenen en met goud en met zilver, dan bouw je iets van hem. Maar als je met menselijke dingen komt, ja, dan bouw je met stro en met hout en met hooi.
Ja, mooi.
Nou, straks komt er een Israël wat hersteld is. Alle 12 stammen in het land. En die kennen, let op, die kennen op aarde geestelijke zegeningen. Dus wedergeboorte, Een nieuw hart zal ik u geven, weet je wel. En alle zullen mij kennen. Jeremia 31. Maar ze genieten die zegeningen op aarde. Maar de gemeente is uit de wereld getrokken. En in de hemel gezet in Christus. En ze hebben dus een hemelse roeping. Opdat de wereld zal erkennen, daar staat er niet meer geloven, maar erkennen dat u mij hebt lief gehad. En dat u hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Dus als Israël straks op aarde gezegend is onder die Messias, zal de gemeente gezegend zijn in het huis van de Vader. En dan zal de wereld erkennen, want wij dalen uit de hemel neer straks, op een of andere wijze, dat de Vader ons heeft lief gehad. En ons. Waarom? Omdat wij de kant kiezen van de verworven Messias. Snap je? Dat is niet voor het kruis geweest, want toen was hij nog niet gekruisigd. Het is ook niet na de opname, want dan is hij niet meer verbonden met zijn gemeente. Dus dat is wel heel bijzonder. De gemeente is een volk dat op aarde loopt, maar niet van deze wereld is. En ze zijn verbonden door de geest die in hen woont met een mens daarboven. En die mens is hun hoofd. En als ik mijn handen opdrachten moet geven, of een set regels, je moet dat pakken, je moet dat. Dat werkt niet. Maar het functioneert vanuit het hoofd. Alles gaat vanzelf. En dat is een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Want mensen worden allemaal opgeroepen om iets te doen. Heel veel preken gaan over, je moet dat doen en je moet dat doen. En wil je wat krachtiger zijn? Ja, tuurlijk. Wil je meer van de geest? Ja. Dus doe dit, doe dat. Weet je wel. Maar het schrift zegt, nee, ik wil dat je gaat begrijpen welke positie je hebt. En hoe hij jou daar heeft geplaatst, wie hij is. Verlicht de ogen van het hart, zodat je hem kent. En dat je Christus in je hart laat wonen. Als degene door wie dit alles mogelijk is geworden. Door geloof volgt zegen. Door geloof volgt ook actie. De gemeente moet dus zien wat haar fundament is om te kunnen handelen. Als je dat niet ziet, ja, dan volgt er altijd een gebroken stukje praktijk. Snap je? Mm-hmm. Straks zijn er mensen die zijn als de hemelse. Zoals we het beeld van de stoffelijke hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Hè?
Absoluut. 1 Korinthe 15.
Ja. Maar nu zijn we nog in het lichaam. We zijn het vernederd lichaam. We hebben een schat in aardevaten. Maar we zijn op weg naar dat doel. Ja. Nou, hoe bouwen wij dus op dit fundament met de juiste materialen?
Die
bestand zijn tegen het vuur.
Die bestand zijn.
Want die dag wordt geopenbaard straks als hij komt in vuur. Dat betekent alles komt in het licht. Al jouw motieven en al jouw dingen die je hebt gedaan als mens in de gemeente, als lid van het lichaam van Christus, die worden allemaal beoordeeld. En als je nu hebt gebouwd met menselijke dingen, dan wordt het allemaal verbrand. Je wordt wel behouden, maar je hebt geen beloning. Er is geen kroon. Er is geen stukje eer voor de Heer Jezus daarin. Nou, als je dus vandaag gemeente bent en er wordt gezegd, maar jullie moeten, om een beetje meer mensen te trekken, moet je toch echt wel dit of dat of dat of dat gaan doen. Snap je? Dan is de vraag, is dat volgens het hoofd of is het volgens de elementen van de wereld, zoals de wereld het doet? Als je de wereldse principes volgt, wordt het inderdaad vol druk en kun je waarschijnlijk uitbreiden. Maar dat is niet altijd wat het hoofd wil. Nou, tenslotte, het is alweer bijna tijd, 1 Timotheus hoofdstuk 3. Niet voorgelezen, maar een superbelangrijke tekst. Paulus zegt namelijk, ik heb een fundament gelegd. Gods akker, Gods gebouw bent u. Zie? Dus aan de ene kant is er een akker en daar groeit iets. Aan de andere kant is er een gebouw en er wordt iets gebouwd. En dan zegt 1 Timotheüs 3, vers 15, als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de... U bent de zoon van de... Ja, Petrus zei, u bent de zoon van de levende God. Maar de gemeente is de gemeente van de levende God. Want we zijn namelijk zijn lichaam. En hoe moet je je dan gedragen in de gemeente? Nou, dat heeft alles te maken met de voorschriften van de verheerlijkte Heer. Hij geeft zijn voorschriften via Paulus, via Petrus, via de apostelen. En hij zegt, zo wil ik dat mijn huis vorm gegeven wordt. Vandaag is er een enorme discussie over de vrouw in het ambt. Vandaag nog op SIP gelezen. Ik word altijd heel SIP van SIP. Maar...
Ja. Lees je het dan?
Ja.
Nou, het is belangrijk om een beetje op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Maar ik ben altijd na 2 minuten alweer klaar. Denk, oh ja, och jongens. En er wordt enorm geredeneerd. En enorm. Maar er staat in die orde van God. Ik wil dat als jullie samenkomen, als er publiekelijk... En iets gebeurt dat de mannen degene zijn die spreken en dat de vrouwen zwijgen. Dan kan je het heel moeilijk vinden, kan je het niet mee eens zijn. Dat is wel de orde van God. Zoals het in het huis van God zou moeten gebeuren. De mannen bidden met opheffing van heilige handen. De mannen zijn degene die profeteren. Maar dat is alleen in het publieke stuk, hè? In de gemeente. Nou ja, dat is even gewoon even een voorbeeldje. Want je bent namelijk afhankelijk van het hoofd. En het hoofd zegt, ik geef mijn bevelen door de apostel Paulus, in dit geval 1 Timotheüs 2, en nog veel meer van dat soort dingen. Ja? Dus zo geef je vorm aan de gemeente, maar dan moet je eerst weten wat het fundament is. Uit de wereld getrokken, aan één mens verbonden, door de Heilige Geest die in ons is, om niet van de wereld te zijn, niet van de godsdienst van de wereld, de fariseeën, niet door de wijsbegeerte van deze wereld, de saduceeën. Ik denk, ik vind, ja maar door heel eenvoudig gehoorzaam te zijn aan het woord van God. En daar beginnen vaak de problemen. Toch? Die zegt, ja maar dat is jouw uitleg en jij vindt dit. Nou, en dan zegt Paulus, ik wil dat jullie eensgezind zijn. Dat je samen één doel hebt, dat je één bent in het streven naar meer van Christus. En dan kan je best wel eens verschillend denken. Maar dat moet de basis zijn. Dat je samen als gemeente die mens daarboven... En dat is het geheim. Het geheim is echt... Geef het meer zicht op die man, die mens daarboven, op Christus. Dan is het goed. Richt het je ogen naar beneden. Dat is niet goed. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor.
Is ook zo.
Ja. Daarom zegt hij ook wandelwaardig je roeping. En ik sluit dan af met dit gebeurt door gezond onderwijs, gebed en ook een stukje zelfonderzoek. Zijn we nog bezig volgens het woord van God? Durven wij nog dingen te veranderen? En dat begint ook weer met gebed. Laat het ons zien, Heer. En daarin moet je ook samen eensgezind zijn als gemeente. Willen we echt het woord van God dienen? Of willen we menselijke visies nalopen? Nee, we zijn uit de wereld geroepen. We horen hier niet. We zijn door één geest tot de Vader gebracht. Dat is onze eredienst. Bijzonder, hè? Nou, dat is wat betreft deze avond, denk ik wel genoeg.